NPO Radio 1. Argos. Onderzoeksjournalistiek van Human en de VPRO. Tessel Blok.
Goedemiddag, welkom bij Argos. Onze aangekondigde uitzending over de strijd tegen windmolens in Groningen en Drenthe hebben wij verplaatst naar internet. Dat kunt u beluisteren via onze site vpro.nl/argos. Want de afgelopen 10 jaar hoorde u vanaf deze plek elke zaterdag de prachtige stem van onze presentator Max van Wezel. Aan die heerlijke, geruststellende zekerheid is tot ons grote verdriet een eind gekomen. Afgelopen donderdag overleed Max aan de gevolgen van alvleesklierkanker. U heeft dat droeve bericht ongetwijfeld meegekregen. Tot het laatste moment is Max onze vaste presentator gebleven. Niet alleen omdat wij als redactie dat graag wilden, maar omdat het een sterke wens was van hemzelf. Max leefde voor de journalistiek. Zozeer dat wij afgelopen maanden bijna de naïeve hoop kregen dat hij zijn ziekte de baas zou blijven, zolang die maar achter de microfoon zou blijven plaatsnemen. Op radio en tv en in de kranten heeft u inmiddels kunnen horen en lezen hoe imposant zijn journalistieke carrière is. Geroemd als scherpzinnig politiek verslaggever, gevreesd als kritisch redacteur van Vrij Nederland, geliefd als empathisch mens, idool van vele luisteraars van programma's als Met het Oog op Morgen en Argos. Wij blikken dit uur terug op de rol die Max bij ons heeft gehad, bij Argos. Ik zit hier met redacteuren en oud-redacteuren. Huub Jaspers. Sanne Boer, Kees van der Bos en Erik Arends. Allemaal hartelijk welkom, collega's. Ja. Ik wilde jullie eerst vragen om heel kort Max te typeren. Mag met 1 woord, 1 zin. Niet langer, Huub.
Steun en toeverlaat.
Sanne.
Een zeldzame combinatie van scherpzinnig en enorm lief.
Kees?
Een mens, zoals de rabbijn hem gisteren noemde op de begrafenis.
De rabbijn en zijn broer, dat is het hoogste wat je kan bereiken. Een mens zijn. Ja. Hoeft het woord goed niet voor.
Ja, Erik. En daarnaast de allerbeste. De allerbeste presentator, op zijn minst.
Welke invloed heeft Max op dit programma gehad? Hoe heeft hij Argos voor en achter de schermen als ervaren rot geregeld uit de brand geholpen? Laten we eerst naar Max zelf gaan luisteren. Kees van der Bos, oud-eindredacteur. Jij hebt Max echt nog kort voor zijn sterven eigenlijk gesproken, geïnterviewd.
Ja.
Wanneer was dat?
4 weken geleden. En ook met het idee om het nu uit te zenden. Tenminste,
dat
nu
was de opzet.
Ja, zo heb ik het ook aan Max
voor. Hoe was het toen met hem?
Nou, toen ik er kwam, het was bij hem thuis. Het was niet goed met hem. Het was depressief. Hij had de pest in, pijn. Eten gaat niet goed, leven is niet leuk.
Maar dit interview wilde hij wel.
Ja, en ik had ook van tevoren aan hem en ook aan Annette, zijn vrouw, gevraagd of ze het goed vonden dat we hem nog spraken met de bedoeling om het na zijn dood uit te zenden. Mm-hmm. Alhoewel dat nog wel een pijnlijk moment gaf. Want toen het interview klaar was, zei Max, wanneer ga je het eigenlijk uitzenden?
Ja.
En toen zei ik, ja Max, dat hebben we toch afgesproken. Het is heel cru wat ik nu ga zeggen, maar dat is als jij dan niet meer bent.
En wat zei hij toen?
Nou, dat kon hij toen hebben, zou ik maar zeggen. Ik herinner me dat er bij het marathoninterview daar ook sprake van geweest was. En dat was toen nog geen, dat kon je niet zeggen. Dat was datgene wat niet gezegd mocht worden.
Maar leuk, een maand geleden wel.
Maar leuk was het niet, ja.
Goed, wat was de betekenis van Argos voor Max persoonlijk? Laten we daar eens naar gaan luisteren.
Nou ja, Argos heeft een soort gewetensfunctie voor mezelf gehad. In de zin van, ook als ik in Den Haag rondliep, dan denken van, nee, ik moet me niet beperken tot alleen maar het partijpolitiek spelletje. Het gaat uiteindelijk over wat gaan de burgers, de Nederlanders, de samenleving hiervan merken. Dus mijn betrokkenheid bij Argos heeft ook mijn werkwijze in de schrijvende journalistiek veranderd, zeg maar. Verlegd naar, ja, maar wat komt hier nou van terecht? Wat gaat de Nederlander hier nou echt van merken? Nou, in die zin heeft Argos een grote rol gespeeld in mijn eigen journalistieke ontwikkeling.
Ja, dat is best opmerkelijk, Huub.
Ja,
Huub Jaspers, dat is zo'n doorgewinterde. Ja.
Ik was ook verrast, hè, want ik heb natuurlijk steeds gedacht, wat betekent hij voor ons? En zo hebben we hem ook binnengehaald, eigenlijk als met zijn antennes in Den Haag, met zijn vermogen om ingewikkelde dingen simpel te maken, lange dingen kort te maken, uit te leggen voor een luisteraar, zich te verplaatsen ook in de luisteraar. Zijn lichte toon en humor ook tegenover de zwaarte die onze reportages vaak hebben. Ook moeten hebben, vind ik. Maar we hebben wel bewust hem toen uitgekozen als iemand die dat allemaal toegankelijker kan maken en ja. Zo. Maar ja, dat wij kennelijk ook voor hem iets betekend hebben op die manier, journalistiek gezien, dat had ik me nooit gerealiseerd.
Mooie dus wisselwerking, ja.
Mooi om te horen.
Ja. Laten we even verder luisteren. Het gesprek wat Kees met Max had.
Zullen we beginnen bij jouw allereerste ervaringen met Argos? En dat is ook helemaal het begin van Argos. In begin jaren 90. Jij zat bij de eerste redactievergaderingen van Argos, hè?
Ja, en bij de voorbereiding er al van. Dus zeg maar het vormen van een Argos-redactie. En ja, het initiatief kwam van de VPRO-radio.
Ja.
Maar er waren ook journalisten van buiten de VPRO bij betrokken. Rudy van Meurs bijvoorbeeld. Harm Edebotje, nou ikzelf. Dus het was een mix van VPRO-mensen en journalisten met onderzoeksjournalistieke ervaring van daarbuiten. Dus ja, vanaf de eerste seconde ongeveer bij betrokken geweest. Ja.
En dat was voor die tijd vrij bijzonder om onderzoeksjournalistiek op de radio te gaan beginnen. Dat bestond nog niet.
Nee, dat werd gezien als iets voor de weekbladen, dagbladen als NRC Handelsblad en de Volkskrant. Dus het idee dat kan ook op radio of tv was eigenlijk heel grensverleggend toen. Omdat toch een beetje het idee bestond van voor onderzoeksjournalistiek heb je geheime bronnen nodig. En die willen natuurlijk alleen maar op een off-the-record basis praten. Ja, bij radio moest je wel die stem ook kunnen uitzenden. Ja. Dus nee, dat was een heel waagstuk toen van zou dat wel kunnen op de radio?
Ja. Dat ging in die tijd redelijk succesvol. In het eerste jaar heeft Argos een aantal spraakmakende uitzendingen gemaakt. Wat herinner jij je nog van de uitzending in die tijd?
Nou ja, we vielen journalistiek wel met de neus in de boter. Omdat je had begin jaren 90 al het gedoe rond de Bijlmermeerramp. Het neerstorten van het Israëlische vliegtuig. Daardoor werd eigenlijk ontdekt hoeveel illegale Afrikanen in de Bijlmermeer woonden. Daardoor kwam er weer een hele discussie binnen de Partij van de Arbeid, die toen regeringspartij was, het zoveelste kabinet Lubbers, opgang over moeten we de illegaliteit niet harder gaan aanpakken. Tegenover andere mensen, waaronder de Argos-redactie, die iets heel verontwaardigs daarover hadden van eerst stort er een vliegtuig neer en nu gaan we nog illegale registreren ook. Leuk zeg. Dus daar hebben we die eerste seizoenen heel veel over bericht. Vooral ook over die politieke discussie in de PvdA, waarbij het iets wat cynischer was dat Felix Rottenberg, die mij had aangeraden zoek eens contact met de VPRO-radio, inmiddels voorzitter van de PvdA was en daarvan de strenge lijn was van we gaan al die illegale naaiateliertjes in de pijp aanpakken. Dus dat leidde ook onmiddellijk tot een enorm bloederig conflict met Felix Rottenberg in zijn nieuwe hoedanigheid. Je had de uitspraken van staatssecretaris Kosto over illegalen zouden eigenlijk moeten verdwijnen uit Nederland. Nou, dat bleek hij later allemaal iets milder bedoeld te hebben, maar wij werden behoorlijk woest over dat gebruik van dat woord illegale. En je had de zogeheten Technolease-affaire. Het was een bijna niet uit te leggen constructie, maar het kwam erop neer dat bedrijven als Philips en Fokker hun bezit verkochten, maar quasi verkochten, aan de Rabobank. Het gebruik van hun bezit meteen weer terughuurden. En, nou ja, het was eigenlijk een soort van illegale staatssteun die helemaal niet mocht van Europa, maar op die manier toch werd toegepast.
Een soort belastingtruc was het ook, hè?
Ja, en belastingtrucs mogen op zich, maar illegale overheidssteun mag dan weer niet. En dit werd geïnterpreteerd als een vorm van illegale overheidssteun. Nou, dat was onderwerp 2 dat ik me erg herinner van het begin van Argos. Maar nou, ook allemaal bouwaffaires in Zuid-Limburg, waar anders. Ja, nee, we hebben wel gelijk ons stempel op de radiojournalistiek gedrukt.
Max was dus echt vanaf het allereerste begin bij Argos betrokken. Maar Kees, vervolgens 10 jaar helemaal niet. Hoe kwam dat dan maar weer?
Ja, het was bij Vrij Nederland in die tijd eigenlijk heel gebruikelijk dat de redacteuren van alles erbij snabbelden. Joop van Tijn was het grote voorbeeld daarin. Die deed het ook. Ook best vaak bij de VPRO.
Zeker.
Radio.
Met Max bij Wel Ingelichte Kringen.
Bijvoorbeeld.
Zat heel ver in Nederland. Ja.
Max zag helemaal geen probleem. Maar wat er gebeurde was, en ik snap het achteraf wel, dat Argos leek te veel, denk ik, op Vrij Nederland. Dus wat er gebeurde was dat Joop van Tijn en anderen jaloers waren op de scoops waar Argos mee kwam. Terwijl Vrij Nederland, dat was nou net het blad in Nederland dat bekend stond om zijn wekelijkse onthullende artikelen, de grote onderzoeksverhalen.
Ja, het werd een soort loyaliteitsconflict. Dat hij niet zeker meer kon zeggen, ik had dit eigenlijk ook voor de krant kunnen doen, maar ik heb het maar voor Argos gedaan.
Ja, dus het was niet alleen snabbelen bij een ander, maar het leek te veel op elkaar, het soort werk. En in elk geval was het voor Max heel pijnlijk, want hij moest ermee stoppen gewoon. Daar kwam het eigenlijk op neer.
Oké, dat is dus toen ook gebeurd, een groot aantal jaren, maar hij kwam terug. En hoe kon dat toen ineens?
Toen was het 15 jaar later, 16 jaar later, 2008. Toen stierf Gerard Legebeek onverwacht, onze eindredacteur op dat moment. Vlak voor de zomer, we stonden op het punt om met Argos daarna op dit uur, tenminste op deze dag, te gaan uitzenden. We werden voor het eerst een eigen programma. We waren eigenlijk een gewonde redactie. Geert Legebeek was een hele aanwezige eindredacteur. Drukte heel erg zijn stempel op alles wat we deden bij Argos. Het was een beetje, zouden we het wel kunnen zonder Gerard die stemmen? En dan moeten we ook nog op zaterdagmiddag een eigen, heel eigen radioprogramma. En toen kwam Kees Schaapman op het idee om Max, die kende die nog uit zijn tijd bij Vrij Nederland, te bellen. Met de vraag aan Max of hij de vaste presentator wilde worden van het nieuwe Argos.
Daar hebben we toen onmiddellijk zonder na te denken ja op gezegd. Argos is in nood, Gerard is overleden, redactie verweest. Ja, als ik wat voor jullie kan betekenen, ja. En ook wel een beetje de plicht tegenover de weeskinderen van Gerard Legebeek. En ik dacht wel gelijk, ja, dat kan botsen. Dus ik heb toen wel een paar indringende vragen gesteld, als hoe gaan jullie om met hoor en wederhoor? We gaan een ministerie of overheidsinstantie toch niet in het wilde weg van dingen beschuldigen zonder het eerst aan hen voor te leggen. En ja, jullie hebben mij ertoe van overtuigd van nee, dat doen we juist niet. We zijn juist ontzettend Pietje Precies-achtig in reacties vragen. Tot op het laatste moment nog, als u het niet live op de radio wilt zeggen, stuur dan een mailtje, dan kunnen we dat voorlezen als uw reactie. En me daar ook nooit teleurgesteld in gevoeld. Ik moet zeggen dat hij... ik wist dat gewoon niet. Ik was een hele tijd weg geweest. Dus ik wilde voor mezelf wel even een kaart brengen van met wie hebben jullie enorme oplopende ruzie.
Ja. En wat ik me ook herinner is dat je na de eerste weken blij reageerde op de vele schouderklopjes en complimenten die je van Haagse politici kreeg. Dat je nu Argos ging presenteren.
Ja, ik had inderdaad een wat vijandiger reactie verwacht. En die was er op sommige ministeries. Ook het ministerie van Defensie bijvoorbeeld bleek een fitty te hebben met Argos over Afghanistan. Dus je kwam af en toe wel een overheidsvoorlichter tegen die zei van, wat ben je nou gaan doen, jongen? Dat is niet goed voor je reputatie hier in de wandelgangen. Maar nou, veel waren het er niet. Ik herinner me eigenlijk alleen maar het ministerie van Defensie. Ja. Nee, bij de meeste politici, en echt niet alleen politici van de SP of GroenLinks, bleek Argos over een erg solide reputatie. Men had toch wel bewondering voor die Ausdauer van de Argos-redactie. Dat uitzoekwerk, dat speurneusgerichte. Ja, ook bij mensen die wel eens een tik op hun neus van Argos hadden gekregen, bestond daar meer waardering voor dan ik eigenlijk gedacht had. Ja. Op twee punten dus. De bewondering voor uitzoekwerk. Politici hebben zelf ook wel vaak iets van, we hebben wel iets besloten, maar ja, wat zou er nou in de samenleving eigenlijk mee gebeurd zijn? En dat was iets wat Argos juist heel erg deed. Hè? Er is toen wel ooit een motie aangenomen, maar is die in de praktijk ooit uitgevoerd? Heeft iemand ooit nog naar de gevolgen van politieke besluiten gekeken? Dus ik heb veel Kamerleden gesproken die iets hadden van, daar hebben wij ook veel aan dat dossier weer wordt geopend. Ja, ik vond het dus grappig dat dat toch ook wel vaak CDA-politici, maar ook wel VVD-politici waren. De waardering was breder gespreid dan ik verwachtte.
Max had nog wel een paar vragen aan jullie toen hij gevraagd werd om die presentatie te gaan doen. Vooral over de werkwijze van Argos. Huub, jij en Kees waren ook bij dat sollicitatiegesprek. Wat weet je daar nog van?
Ja, dat deden wij met z'n tweeën met hem. Sollicitatiegesprek, het was eigenlijk al besloten dat hij het zou gaan doen. We kenden hem natuurlijk ook, maar we wilden natuurlijk wel even kijken, afspraken maken en zo. En mij viel op inderdaad dat hij zich een beetje zorgen maakte wat dat dan voor zijn andere werk zou betekenen. Als hij Argos zou presenteren.
Voor zijn reputatie.
Oh, maar dat was het.
Ja, okay. Dat was het.
Okay. Ja. We luisteren verder naar Max. Zijn antwoord op de vraag van jou, Kees, wat hij de meest memorabele Argos-uitzendingen vond.
Ja, nou, de eerste die bij me opkomt heeft dan met Srebrenica te maken. Was, ja, ik denk in 2015, was het precies 20 jaar geleden, het bloedbad. En ik heb toen samen met Huub live in de studio met een aantal hoofdrolspelers van Nederlandse kant, waaronder Joris Voorhoeven, die op het moment van de massamoord minister van Defensie was, die zich doodschaamde, wiens eerste aanvechting was: ik moet nu aftreden, maar. Ja, toen zelfs PvdA'ers als Jan Pronk op dat moment niet wilde aftreden. En D66-ministers als Hans van Mierlo niet wilde aftreden. Ook is gebleven, maar de rest van zijn leven voor een groot deel heeft gewijd aan, ja, datzelfde van de onderste steen zal en moet bovenkomen. Bert Bakker, oud-Kamerlid, die ook voorzitter van de parlementaire enquêtecommissie naar Srebrenica later is geweest. Die met ons terugkeken op wat is er nou in die 20 tussenliggende jaren gebeurd. Wat weten we nou meer dan we in 1995 wisten. En wat vooral hebben onze bondgenoten, Amerika, Frankrijk, Engeland, de NAVO, al die tijd voor Nederland verborgen gehouden aan de informatie die we hadden moeten weten om dat Srebrenica te kunnen beschermen. Ja. En ja, dat vond ik een soort glorieus journalistiek moment van 20 jaar na dato, met mensen die het toen al onderzocht hebben of toen de kop van Jut zijn geweest. En ja, op zoek naar de echte waarheid te zijn.
En wat was het glorieuze daar? Waarom vond je dat zo bijzonder?
Nou ja, dat je dus kennelijk moet blijven trekken en sjorren. Dat het moment dat Voorhoeven nog minister is, kennelijk niet het moment is om dat interview te hebben met hem. Dat ook nog jaren na zijn ministerschap het niet het moment is, maar dat moment ooit wel aanbreekt. En ja, hij was dus met dezelfde devootheid op zoek gegaan naar zijn er toch ergens aanknopingspunten, dat Nederland niet alles geweten heeft. Het was toen een gezamenlijke Argos Radio en Argos Televisie. En ja, de makers daarvan hadden eigenlijk dezelfde ontdekking gedaan als Joris Voorhoeven. We wisten niet alles. En we hadden bevriende geheime diensten die wel veel meer wisten dan Nederland. En ja, we hebben dus eigenlijk gehandeld op basis van ontoereikende informatie.
Ja. En wat eigenlijk.
We zijn genaaid door onze bondgenoten, om het minder diplomatiek te stellen.
Ja. En dat was in eerste instantie een journalistieke conclusie van een klein clubje redacteuren daar in Hilversum. En dat werd toen door de hoofdrolspelers gedeeld.
Ja, en dat zijn de momenten dat als je zelf een beetje fronsend bij zo'n redactievergadering hebt gezeten van denk je dat we dit wel aan kunnen met z'n zes? Nou, iets meer dan zes. Maar ja, met een kleine Gideonsbende overspeel je je hand niet erg door te denken van geheime diensten proberen iets in de hele wereld verborgen te houden, maar wij van de Argos redactie komen er best achter. En een houding die ik overigens bij Vrij Nederland ook al kende van bijvoorbeeld Rinus Ferdinandus en Joop van Tijn van ga even naar Parijs en ontdek wie de echte moordenaar van prinses Diana is. En het stuk moet wel maandag af zijn, Max. Dus ik kende het wel een beetje al, die houding. En ja, ik heb altijd iets gehad van, is dit niet een beetje over het paard getild? Denk je echt dat we dat kunnen? En het blijkt dan ook soms jaren later pas te kunnen. Maar nee, dat vind ik niet te veel gezegd. Glorieuze journalistieke momenten.
Huub, Hij noemt dat dus een glorieus journalistiek moment, die Srebrenica-uitzending. Ja. Maar jullie hebben over datzelfde dossier ook wel eens fikse oneenigheid gehad. Knallende ruzie misschien wel.
Ja, en precies een jaar later maakten we ook een live-uitzending over Srebrenica. Toen hadden we nieuwe documenten gekregen. Toen was een rapport verschenen van het NIOD. Dat moest opgesteld worden na onze onthullingen in die televisiedocumentaire. En die concludeerde eigenlijk dat wij bepaalde zaken verkeerd geïnterpreteerd hadden. En wij gingen het NIOD, de directeur van het NIOD toen, en de leider van het onderzoek live daarover interviewen. En ik wilde per se iets gaan voorlezen uit het eerste NIOD-rapport uit 2002. En dat vergelijken met dat tweede NIOD-rapport. Want daar was een belangrijke tegenstrijdigheid. Mm-hmm. Dat was best ingewikkeld. En dat vergt ook enige tijd. En Max die vond dat gewoon veel te ingewikkeld voor de radio. Dus ik kan me nog herinneren, wij zaten bij het kantoortje van Vrij Nederland. Zaten we dat voor te bereiden. De hele vrijdagmiddag voor die uitzending hebben ruzie zitten maken. Van hij wilde niet dat ik dat zou doen. En ik wilde wel dat ik dat zou doen. Op een gegeven moment hebben we gewoon besloten dat we het wel zouden doen. En ja, wat ik dan heel bijzonder vond aan Max was dat als je dat dan één keer besloten had en je ging dat doen, dan merkte hij ook helemaal niks meer van dat meningsverschil. Dan ging hij dat gewoon heel collegiaal, loyaal uitvoeren. Dan was hij ook echt absoluut, wat ik ook in het begin zei, een steunpilaar waar je helemaal op kon rekenen. En dat was fantastisch.
Natuurlijk ging er ook wel eens iets mis, hè? Want het lijkt nu net alsof alles feilloos ging als Max maar in de buurt was. Maar vaak merkte de luisteraar dan natuurlijk niets van. Soms wel, bijvoorbeeld in oktober 2011. Er was een interview gepland met Henk Bleker. Die was kort daarvoor in het kabinet Rutte 1 staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie. En daarover wilde Argos hem kritisch aan de tand voelen. En Max zat klaar met een enorme hoeveelheid vragen en fragmenten, met uitspraken van critici uit de natuurwereld. Alleen Henk Bleker was er niet.
Nee, Henk Bleker zat in de auto.
Ja. En toen moest jij met hem dat interview beginnen terwijl hij in de auto zat. Want de uitzending begon.
Er waren twee dingen aan de hand. Eén ding was, we hadden geen plan B. Er stond niet iets prachtigs op band of zo dat we ook hadden kunnen draaien.
Dus het moest doorgaan?
Ja, we hadden een uur lang van die Americana-muziek of iets anders dat bij Argos past kunnen draaien. Maar dat was het wel. Het tweede was, hij zat op een CDA-congres in Utrecht, meen ik. Oh ja, er was nog een derde iets. Hij werd daar door iedereen aangeklampt omdat hij de avond daarvoor bij Pauw en Witteman had gezeten met Mauro. Het jongetje dat het land uit moest, maar dan ter compensatie wel met hem mee naar een voetbalwedstrijd mocht. Dus Bleker belde dus van, ik kom er zo aan. Ik zit in Utrecht, dat is vlakbij. Belde even later van, ik zit al in de auto, het is vlakbij. En zei er niet helemaal eerlijk bij hoe lang de file was waarin die stond. Ik kan je verzekeren dat Henk Bleker een uiterst amicaal iemand is die de kunst van hou iemand gezellig aan de praat echt van alle kanten beheerst. Dus ja, op een bepaald moment zei hij, zullen we dan nu maar via de, nou, ik denk dat ze nog autotelefoons hadden, maar ministers hadden misschien al een iPhone ook. Nee, ja, ik kon eigenlijk niks anders zeggen van, dan laten we nu maar beginnen dan. Maar dat werd een enorme soepzooi, want ja, er waren dus allemaal gesprekken op band ook opgenomen met mensen van de milieubeweging en de natuurbeweging. En ja, die moesten op een bepaald moment gestart worden. En ja, ik had zo'n prachtig draaiboek voor me waar dan stond van uitspraak Bleker en dan startfragment natuur en milieu en startfragment milieudefensie. En ja, daar klopte dus allemaal niets meer van. Het gesprek met Bleker ging alle kanten op, behalve dat wat de redactie had voorbereid.
Ja, je moest hem ook aan de praat houden, want hij, op een gegeven moment, herinner ik me, werd hij tikkeltje chagrijnig, want het onderwerp beviel hem niet helemaal. Maar echt kritisch kon je niet worden, want hij kon zo de horen op de haak gooien.
Dat kan ook. En dan hadden we weer het probleem gehad van die Americana-muziek, zeg maar. Dus ja, ik had op dat moment gewoon iets van, dit wordt niet de beste radio-uitzending die Max van Wezel ooit heeft gemaakt. Maar ik kan niet anders.
Maar ja. Je hield hem aan de lijn en hij kwam toen op een gegeven moment tijdens het interview binnenwandelen in de studio.
Ja, ooit in de loop van het uur heeft hij Hilversum bereikt. En hebben, ik geloof, de laatste 7 minuten of zo nog vanuit de studio gedaan. Maar ja, er klopte gewoon helemaal niks meer van de opbouw van het programma. Wat de bedoeling was van het programma. En ja, een bang uurtje met Henk Bleker.
Oké, dat ging dus niet helemaal zoals gepland. Maar ik moet ook eerlijk zeggen dat het niet zo'n grote ramp was. Want die uitzending ging uiteindelijk gewoon door. Als er iets fout dreigde te gaan, dan wist Max die uitzending altijd te redden. Nou ja, bijna altijd.
Het is maar één keer gebeurd dat ik er echt niet was. De weg was afgesloten tussen Amsterdam en Hilversum. Ik was uiteraard te laat van huis gegaan. En het verkeer werd helemaal omgeleid over Utrecht. En daar stond het weer vast. Ja, wat doe je dan in paniek? Hilversum bellen. Kreeg ik Barbara Schreuders aan de lijn van... ja, het is nu al 21:50. Ja, je moet hier wel op het hele uur zijn. En zei, ja, ik denk dat dat niet lukt. Ja, hoe moeten we het dan oplossen? En gelukkig was een van de redacteuren, Sanne Boer... die was in de studio. Dat was totaal toeval anders.
Als gast volgens mij in die uitzending.
Ja, ik zou haar interviewen over een reportage die zij had gemaakt. En die bood gelukkig aan van... ik wil wel proberen daar te gaan zitten... en de opening van de uitzending te doen. En dan starten we de band. En dan doen we dat gesprek met mij... dat eigenlijk aan het begin van het programma gepland stond. Juist aan het eind na die band. En na die reportage. En dat is toen ook gebeurd. Dus... Ik ben erin geslaagd om ergens in de loop van het uur... dat de uitzending dus al liep met Radio 1 op de autoradio... dus me steeds meer schamend en schamend Hilversum toch nog te bereiken. En heb toen midden in de uitzending weer van Sanne overgenomen... en haar geïnterviewd over haar onderwerp.
Sanne Boer zit hier, Sanne. Jij hebt Max toen uit de brand geholpen. Hoe was dat? Wat heb je gezegd? Weet je dat nog?
Heb je het gemeld? Tuurlijk heb ik het gemeld. Ik heb zelfs nog Max toegesproken van je zit in een file, zet hem op. Ja. Kijk, wij zaten hier, de technicus en de regisseur Barbara en de ster liep al. En dan weet je, dan komt het journaal. En Max was er niet. En Max is er altijd, echt altijd. Dus ja, het is live, dus dat moet je. Ik vond het leuk om te doen, ook spannend, om op de plek van Max te zitten. Maar het was ook heel dubbel, want ik wist dat Max zich zat te verbijten in de auto.
Hij doodschaamde inderdaad. Niets ergers voor hem dan... Oh.
En dat zegt eigenlijk ook wel iets over Max. Want ik vond... Kijk, Max was heel erg perfectionistisch en twijfelde altijd enorm over zichzelf. Dan kan je twijfelen aan jezelf als een soort van zwakte zien. Maar ik denk dat het bij hem juist heel... Ja, eigenlijk heel krachtig vond ik dat juist... Omdat het hem scherp hield. Het hield hem scherp wat hij wilde zeggen, wat hij wilde doen.
Hij werd niet gemakzuchtig.
Nee, integendeel. Hij bleef ook daarbij ook heel bescheiden. Dus als we bijvoorbeeld mensen nieuw op de redactie hadden, jonge redacteuren, dan stelde hij zich altijd vrij bescheiden op. Ik weet niet of hij dat echt dacht, maar zo voelde het in ieder geval wel. Terwijl hij jarenlang meer ervaring had dan ons allemaal bij elkaar. Dus die twijfel vond ik juist heel erg sterk bij hem, die eeuwige twijfel.
Ja. Past er erg bij. Ja. Max was natuurlijk ook van ontzettend groot belang voor Argos... vanwege dat enorme netwerk van hem in Den Haag. Alle politici die kende. Huub, dat heeft jou een paar keer enorm geholpen.
Ja, bijvoorbeeld bij een interview dat ik wilde hebben met Klaas de Vries. Daar had ik niet zo'n geweldige relatie mee op dat moment. Een eerder interview wat een beetje dramatisch was verlopen. En ik dacht, daar kan Max me wel bij helpen.
En toen heeft Max het eerste contact gelegd met hem.
Nou, dat ging meestal om... hoe laat krijg ik mijn spullen om te lezen binnen? Nee.
Jongens, ik geloof dat we nu een verkeerd fragmentje starten. Ik wilde even horen het eerste contact wat hij voor Argos legde met Klaas de Vries.
Ja, dan is het toch een voordeel als je veel van die mensen persoonlijk kent. En wat Klaas de Vries betreft al sinds de jaren 80, denk ik. Toen hij Kamerlid was... Kijk, waar journalisten en zeker onderzoeksjournalisten... en zeker wantrouwende onderzoeksjournalisten soms last van hebben... is een, vind ik, veel te groot vijandbeeld... tegenover kamerleden en ministers en hoge ambtenaren. En soms is dat helemaal terecht. Maar dan gaat het nog altijd om het systeem dat niet goed werkt. Niet om het kwalijke karakter van de persoon in kwestie. Soms gooien journalisten wel eens hun eigen glazen in... en daarmee bedoel ik niet Huub, maar in zijn algemeenheid... door al zo wantrouwend te beginnen tegen iemand... dat iemand totaal dichtklapt. Dat zou ik ook doen. Ja, dus ik vond het altijd wel mijn taak om... als er in de Argos-redactie werd gezegd van... nou, aan die en die hoef je niet eens te beginnen... want die zwijgt als het graf. Heeft totaal geen zin om dat zelfs maar te proberen. Om te zeggen van, dit vind ik raar... want ik ken deze mevrouw of meneer al 10, 20 jaar. Ik ken die heel anders. Ik ken die uit situaties waarin ze heel relaxed zijn en best kritisch zijn. En, nou, dat was met Klaas de Vries zeker het geval. Want zonder Klaas de Vries hadden we nooit de onderzoekscommissie Davids naar de betrokkenheid van Nederland bij de oorlog in Irak gehad.
Ja, want het werd een van de memorabele Argos-uitzendingen waarbij Klaas de Vries enorm uithaalde naar zijn eigen partij die en met het nieuwtje kwam, en dat heb jij in het interview ook nog flink verbijzonderd, dat het onderzoek naar de deelname, de politieke deelname, de politieke steun van Nederland aan de inval in Irak weggegeven was bij de kabinetsonderhandelingen in Beesterswaag, meen ik dat het was.
Ja, dat waren de onderhandelingen van 2007 tussen CDA, PvdA en ChristenUnie via de kabinet Balkenende. Ja, en dan zou toen off the record, non-paper, het staat niet op papier, op aandringen van Balkenende zijn besloten om geen parlementair onderzoek naar Irak te doen. Ja, dat was dus een enorme concessie van Wouter Bos, de onderhandelaar en partijleider van de PvdA. En ik wist dus wel, ik wist niet dat dat Klaas de Vries zelf was, maar ik wist wel dat in de Eerste Kamerfractie van de PvdA enorme onvrede bestond over iets weggeven wat helemaal niet van jou is. Ik bedoel, wie was Wouter Bos dat het hem het recht gaf om te zeggen van we kwartetten hier en Jan-Peter moet dan iets anders teruggeven, maar wij geven dat onderzoek weg. Dat was niet aan hun, dat is aan het parlement namelijk om dat te besluiten. En nou ja, dat wist ik dus wel. En het was een beetje op de gok. Ik had ook wel tegen Huub Jaspers gezegd van tevoren van, we zouden dat kunnen proberen of Klaas de Vries bij die mensen hoort. En dat bleek dus inderdaad zo te zijn. Sterker nog, hij was leider van de mensen in de Eerste Kamerfractie die dat echt een schande vonden van Wouter Bos.
En hij pakte daar flink over uit in dat interview met alle gevolgen van die. Dat heeft nog wekenlang in het nieuws gezongen.
Ja. En dan is het een kwestie van ja, je beide expertise naast elkaar leggen, denk ik. Van Huub Jaspers, die ontzettend veel van Irak ook weer wist. Ongeveer alle landen waar Nederland ooit één soldaat naartoe had gestuurd. Al of niet in het geheim. En ja, mijn kennis van de PvdA. Van, volgens mij is er toch meer gedoe over dan jij denkt. En moeten we die PvdA niet als één gesloten blok zien?
Huub. Nou, waarom werd dat interview zo'n succes, denk je?
Vanwege Max, denk ik. Want die was in staat om Klaas de Vries zich helemaal op zijn gemak te laten voelen en een werkelijk vurig pleidooi te houden over wat hij vond.
We hebben Klaas de Vries, als het goed is, aan de telefoon. Meneer de Vries, goedemiddag.
Ja, goedemiddag.
Kwam het inderdaad door Max van Wezel, door zijn optreden, zijn manier van doen, dat u in dat interview zeer openlijk vertelde en vooral heel veel vertelde? Misschien veel meer dan u zich van tevoren had voorgenomen.
Nou, dat laatste niet, maar het kwam wel door Max van Wezel dat aan het praten sloeg. Want ik was met iets bezig wat ik heel serieus vond. En ik had grote problemen om met veel journalisten over te communiceren. Want ja, men wil vaak een quoteje, men wil het vaak in een eigen artikeltje hebben. Men is vaak heel cynisch over dat soort dingen. En met Max wist ik zeker dat hij het serieus nam en dat ik de tijd zou krijgen om te vertellen wat ik vond.
Ja. Dankzij hem dus. U kende Max al lang, hè? Al sinds de jaren 80. Hij zal u vaker geïnterviewd hebben. Ja, het was niet nieuw voor u. Was hij ook wel eens echt strontvervelend in een interview?
Dat kon hij zeker zijn. Hij had natuurlijk ook een hele sterke opvatting over dingen. Maar ik vond wel dat hij altijd bereid was om alles toch wel weer netjes op een rij te zetten en de evenwicht in te brengen. En ik vind het ook helemaal niet erg dat journalisten ook geladen aan een interview beginnen. Maar de kunst is natuurlijk wel om met datgene wat je hoort ook wat te doen. En dat kon hij als geen ander. Hij was altijd in staat om goed te luisteren. Hij probeerde ook altijd wel te begrijpen waarom mensen tot iets kwamen. En dat ja, het was natuurlijk heel bijzonder.
Ja. Dat was zijn kracht. Goed, hartelijk bedankt. Klaas de Vries, oud-minister. Fijn dat u even aan de telefoon wilde komen.
Ja, ja.
Ondanks zijn ontzettend lange ervaring kon Max huizenhoog opzien tegen een uitzending. Dat kan je je bijna niet voorstellen, maar dat was toch zo. En dat had niet zelden te maken met de werkwijze van de Argos-programmamakers.
Nou, dat ging meestal om hoe laat krijg ik mijn spullen om te lezen binnen. Waarbij ik toen ik begon de iets wat overtrokken idealistische verwachting had van dan neem ik voortaan elke vrijdagavond vrij om Argos voor te bereiden. Tot ik ontdekte dat je ook best vrijdagavond pas na 10 uur vrij kon nemen om Argos voor te bereiden. Omdat de conceptteksten en zo er toch niet veel eerder waren. En het werd ook wel eens 2 uur 's nachts. En ik ben geloof ik 1 keer ontploft toen het 10 uur zaterdagochtend was. Dus ik kon vlak voor de uitzending behoorlijk in paniek raken over dit red ik niet. En dan was ik erg blij als ik dan na afloop bij de slager kwam die Radio 1 op had staan en zei van wat klonk u zondag en relaxed daarnet.
Ja, maar dat was een soort wondertje wat ik vaak heb zien gebeuren. Dat jij voor de uitzending gestrest was en dacht, er zijn veel te veel vragen, dat redden we nooit in de tijd. Of dat kan nooit met die aan de telefoon. En dan ging de rode lamp branden en dan zat daar een totaal, of klonk het in elk geval, een totaal ontspannen Max van Wezel.
Ja, dat was natuurlijk geen andere Max van Wezel, maar Max van Wezel die zich bij de realiteit neerlegde van nou ja, dit was de voorbereiding en nu het beste ervan maken. Maar ja, ook om allerlei technische dingen kon ik enorm in paniek raken. Dat iemand via de mobiele telefoon zou worden gebeld, dat wist ik dan nog net van tevoren. Maar dat hij ook nog langs de lijn van het hockeyveld stond, waar zijn zoontje die middag hockeyde, zodat er van het gesprek niks te horen was. Dat wist ik niet van tevoren. En ik kon juist redelijk in paniek raken. Van, nou, niet zo de inhoud of zo, maar wel van, oh jee, en als die niet aan de lijn komt en als die verbinding niet op tijd tot stand is gebracht. En ja, het blijft toch een wonderlijk vak dat radio maken. Hè? Van maar hopen dat er een stem terugkomt.
En is het ook niet, maar zeg maar als ik het verkeerd heb, hoor, maar is het ook niet jouw eigen dat je tot het laatst toe altijd zenuwachtig blijft? Gaat het wel goed? Gaat het wel goed worden? Totdat die rode lamp gaat branden en dan doe je het gewoon.
Nou ja, dat klopt. Ja. Ja, ja, nee, dat klopt. Dat ik totdat die lamp gaat branden blijf denken, oh jee, maar dit weet ik helemaal niet. En dit ben ik nog vergeten te vragen aan de eindredacteur. En oh jee, als die dat zegt, weet ik helemaal niet hoe ik moet reageren. En ja, dan op de een of andere manier dat als het gebeurt, je je toch wel uit de situatie redt.
Ja, de ontspanning komt over je, lijkt het, als die rode lamp aangaat.
Ja, want dan kun je ook niet meer terug. Dan heeft het ook geen zin meer. Ik bedoel, het heeft tot 5 voor 12 zin om je druk te maken over weet ik hier genoeg van, weet ik daar genoeg van. Maar om 5 over 12 heeft dat geen zin meer. Dus dan leg je daar gewoon weer neer. Dan heb je iets van, nou ja, nu het beste ervan maken. Ja.
En dan word je die ontspannen Max van Wezel die de luisteraars allemaal kennen en waarderen.
Ja, die zonnige, relaxte, ja, ja, die de kippenboer en de slager in mij zien.
Argos-redacteuren Erik Arends en Sanne Boer. Erik,
ja.
wat merkten jullie van die stress en die paniek die er dus wel degelijk kon zijn bij Max?
Ja, ik schrok me kapot toen ik dat voor het eerst, ja, toen ik dat voor het eerst merkte. Ik denk, hè, wacht even hoor, we hebben hier toch te maken met Max van Wezel uit 1892... die al 100.000 jaar in de journalistiek zit. Ik had een gesprek voorbereid en dat is niet 1 keer gebeurd, dat is vaker gebeurd. En dan je bedenkt vragen, dat zijn suggesties. En dan geef je die aan Max. Maar ik had het idee dat dan de opzet helemaal verkeerd was. Ja, dat is allemaal veel te lang. Zei hij dat kan allemaal niet. En terwijl ik dacht, ja, nee, maar dan gooi je er toch een paar vragen uit. Ik heb ze maar gewoon bedacht. Ik doe mijn uiterste best. Maar wat kan mij het schelen als je de laatste 4 vragen of zo eruit gooit? En, maar hij kon daarop reageren, waardoor ik het gevoel had van, oh, ik heb het helemaal verknald. En dat was
dat was toch vast niet zijn bedoeling om jou onprettig te laten voelen.
Ja, nee, ik ben er later pas achter gekomen wat het eigenlijk was. Volgens mij had dat te maken met de onzekerheid waar Sanne het eerder over had. Mm. Hij had het idee van, ja, maar die gast is daar druk mee bezig geweest. Die heeft daar kennis en energie in gestoken. Wie ben ik, Max van Wezel, om dan zomaar een paar vragen even eruit te mieteren? Terwijl ik dacht, ja, maar weet je, doe dat gewoon. Wat kan mij dat schelen? En dat was heel vreemd in het begin. Ik heb daar wel aan moeten wennen. Maar goed, tegelijkertijd zegt het dus ook wat over Max. Dat hij
fatsoenlijk. Ja. Dat hij denkt, ik ga niet in andermans opzet of werk zomaar krassen. Ja.
Het was ook een manier voor hem om zichzelf helemaal op scherp te zetten. Ja, om voordat die uitzending er was, nog een keer heel erg kritisch en dan gewoon te kijken wat je daarover kon zeggen. En dan pas, dan ging hij echt denken hoe die het echt ging doorbrengen.
Maar het was ook wel echt de stress. Ik denk dat hij had een heel speciaal ritueel had. Hij. Ja. Waar ik in het begin ook heel erg van schrok, net zoals wat Erik net zei. Hij kwam altijd binnen met zijn regenjas, petje op, mobiele telefoon in zijn handen,
volle
kopje
tas.
Koffie, tas met papieren waar alles half uit viel. Koffie viel over de papieren heen. Wat is het juiste draaiboek? Toen ik dat voor het eerst meemaakte als redacteur, dacht ik, oh jee, het gaat helemaal mis. Terwijl hij zo ervaren is, hoe kan hij zo in paniek zijn? Want zo ervoer ik dat van een afstandje. Maar totdat ik merkte dat hij dat elke keer had. Dat, als een soort van hardloper die voor een wedstrijd een soort ritueel heeft om helemaal zich te concentreren op het juiste moment te pieken. En ja, op een gegeven moment wist je gewoon, oké, Max is voor de uitzending iets anders dan zodra die microfoon open staat.
Maar het was ook wel zo, dat heb ik ook wel meegemaakt als ik af en toe hier de regie deed, dat hij dit had. Dit beeld wat jullie schetsen is het helemaal. Maar dan soms was je hem ook ineens kwijt. Dan was het, zeg, 2 minuten voordat de uitzending moest beginnen. Ja. En dan zat hij in een naburige studio ontspannen te kleppen over totaal andere zaken met een collega. Oké. Alsof er dus helemaal geen sprake van spanning was.
Ja, dat is een wonderlijke combinatie van
een rare tegenstelling.
Ja. Ja.
Ja. Max stond natuurlijk best een beetje los van de redactie, omdat hij meestal niet bij het echte maken, bij de research, het onderzoek betrokken was. En bij het in elkaar zetten, soms misschien wel. Maar hij stond daar natuurlijk met enige afstand van. Maar dat lijkt me dat voor jullie een des te beter klankbord was natuurlijk. Je kan jezelf, ik kan me voorstellen hoor, als je diep in een onderzoek zit, ook daarin verliezen. We hebben het er al eerder over gehad in het begin.
Zeker.
Hè, dat je zo in details opgaat. Ja. Was dat een belangrijke rol? Kees?
Ja, dat denk ik wel. Hij was toch de eerste, en dan niet zomaar de eerste. Het was een ervaren radioman die dan naar jouw vragen keek en naar jouw tekst keek. En die zei, maar dat rituele wat Sanne net beschreef, ik heb een keer meegemaakt, hadden Huub en ik samen nog een uitzending voorbereid. En dat deugde echt helemaal niks van. Dan smeet hij die teksten op daar. Deze uitzending wordt echt. En net als in het begin dacht je, schrik je kapot. En uiteindelijk, laten we het dan eens over gaan hebben, Max. Dat was al vrij moeilijk, want hij had nog een heleboel andere appjes te versturen en andere telefoontjes. Maar zullen we het er dan even over hebben? Want het klopte toch helemaal niet. En dan ging het over hebben. En als je dan vraag 13 eruit gooide, dan kwam het eigenlijk misschien ook wel goed.
1 vraag
terug. Ja. Dus het bleek ook echt soms een ritueel.
Of een komma en een punt veranderen. En dan het eerste woord even anders. Ja, nee, dan kon het ineens. Ja.
Kon het niet meer stuk.
Ja. Ja. Maar dat was vlak voor de uitzending, in die stress. Maar kijk, de dag ervoor, dan kon je heel goed rustig overleggen over, nee, maar dat moet je zo niet aanpakken. Je moet hier beginnen, want dan weet de luisteraar niet waar je het over hebt. En dan was het een hele goede sparringpartner om jouw verhaal over te brengen.
Ja, en hij was altijd op zoek naar de kwinkslag. Dat heb ik altijd zo in hem gewaardeerd. Gewoon, wij puilen uit in ingewikkelde toestanden. En hij was dan altijd degene die zei, ja, maar wacht even hoor. Nou ja, die kippenboer die hij net noemde.
Ja,
en dat zei hij niet zo letterlijk. Dat heeft hij nu net letterlijk gezegd. Maar zo voelde ik dat wel. Het moet wel te begrijpen zijn. Hij was altijd op zoek naar, kan de luisteraar dit allemaal nog wel begrijpen? En dat vind ik wel echt te gek.
Goede professionele houding natuurlijk. Kees, in het gesprek wat jij een maand geleden nog met Max had, heb jij hem ook gevraagd wat hij over het algemeen van die Argos-reportages, waar hij dus hier en daar, hoorden we net, best wat aanmerkingen op had, wat hij in het algemeen van de kwaliteit daarvan vond. Laten we even luisteren.
Nee, er zit geen, afgezien van de algemeen moreerde Henk Bleker-uitzending. Nee, er zitten geloof ik die 10 jaar geen uitzendingen bij waarvan ik echt dacht van, dit is nou totaal mislukt. Wel van, was het toch niet te moeilijk? Als ik zo'n sheet zit door te lezen, dan heb ik heel vaak iets gehad van, als ik het al niet meteen begrijp, hoe staat het met mijn moeder of met de gemiddelde radioluisteraar of de slager of de kippenboer? Nou, dat heb ik wel vaak gehad, van dat ik dan dacht van, ja, maar hoe vertaal je dit nu? Dit is voorbereid door een redacteur die echt alles van het onderwerp af weet. Maar daardoor misschien ook wel de handicap heeft te veel van het onderwerp af te weten, te goed in het onderwerp te zitten. Dus hoe vertaal je het dan weer naar gewone mensentaal? Daar heb ik heel vaak wakker van gelegen voor een uitzending van Argos. En ook wel eens na afloop bezorgd gevraagd aan de rest van het team van, snapt hij het nou? Nou, dan kreeg je meestal van de regisseur en de producer enzovoort een antwoord als, nou, makkelijk was het niet, maar ik snapte het wel hoor. Maar meestal ging de nervositeit daarover ook inderdaad over op het moment dat de uitzending begon. Maar van tevoren heb ik wel eens gehad dat ik 's nachts om 5 uur wakker schrok op zaterdagochtend vroeg met, hoe moet ik dat verwoorden? En, nou, je wilt geen fouten maken. Je wilt niet te betrappen zijn op, dit klopte niet, dus dat zal ook wel niet geklopt hebben.
Heeft hij hier een punt, collega's?
Mm-hmm. Ja. Zeer. Zeer. Dat vond ik ook best wel eens moeilijk. Dat, ik vond dat er elk detail moest gewoon in de tekst of in de uitzending zitten. En dan kwam Max en die zei dan, ja, maar dit begrijpt niemand meer. Terwijl ja, ik als programmamaker dacht, nee, dat moet erin zitten. Dus dat was soms wel ook wel een discussie. Maar ik denk dat hij groot gelijk heeft dat we veel meer aan de luisteraar ook moesten denken. En ja, die vertaalslag kon hij heel goed maken. Ja. Door moeilijke onderwerpen toch heel sober, simpel te verwoorden. Ja. En dat is een gave.
Ja, dat is niet makkelijk, hoor.
Erik?
Ja. Nou ja, nee, dat is echt moeilijk. Je hebt bij in de schrijvende journalistiek zeggen ze, easy reading is hard writing. Hè? Een tekst die makkelijk leesbaar is. Ja. Daar zit echt heel veel energie in van de schrijver om dat zo eenvoudig op papier te krijgen. En Max kon dat niet alleen op papier, maar ook gewoon op de radio. Dat is echt een gave. Echt knap.
Maar hebben jullie dit nu van hem geleerd? Merken jullie dat je dat kan leren? En dat je dat in je achterhoofd houdt als je nu een buitengewoon ingewikkeld dossier onder handen hebt en daar een begrijpelijke uitzending van moet maken voor een luisteraar die van niets weet? Nou, eerst Anne, dus, of ook, Huub, eerst?
Ook wel voortdurend de juiste balans zoeken. En hij was daar vaak gewoon een belangrijk tegenwicht tegen ons. En hij kon dan ook op basis van zo'n discussie die je had of zo, ineens in een samenvatting of in een vraagstelling, kon hij dat ineens gewoon heel scherpzinnig, heel kort gewoon samenvatten. He, van ja, maar onze neiging is, wij zoeken dingen uit. Dus je wil ook heel precies zijn. Je wil ook niet te kort door de bocht zijn. Nou ja, wat Klaas de Vries ook net zei. Wat ook een positief iets, maar positief iets is, maar je kunt niet alles van een luisteraar vragen. Mm-hmm. Niet elk detail kwijt.
Mm. En deed hij het dan bijvoorbeeld ook wel eens zo dat hij zei, even niet voor in het draaiboek of op de radio, maar zeggen jullie mij nu eens in één zin wat de kern is van dit probleem?
Zeker.
En als je dat kon doen, dan heb je natuurlijk al, heb ik vaak met Max over gehad, een basis, als hij die zin maar in zijn hoofd had, dan kon hij het natuurlijk al meteen makkelijker vertalen. Als ik dacht op het moment dat hij die teksten zag van, wacht even, dit was wat ze wilden vertellen.
En je had ook bij als die gast had in de studio, en die hadden dan, die kwamen dan uit een bepaalde hoek, waar weet ik veel, hadden ze ingewikkelde termen als voortgangsplanningsinitiatief of iets dergelijks. Iets waar maar de luisteraar van dacht, wat moet ik ermee? En dat, daar sprong Max meteen op in. En die zei dan niet van, wat bedoelt u daarmee? Nee, die had dan de neiging om te zeggen, ho, voortgangsplanningsinitiatief. Wat is dat? Ik heb geen idee. Weet je, zo met enig theater of zo. En dat, ik denk dat daardoor hij ook zo geliefd is geraakt bij luisteraars. Omdat luisteraars dat ook voelen op dat moment.
Ja. Nou, ja. Vrienden, we hebben nog één fragment van Max de Groot. En dat gaat over de werksfeer, Kees.
Nou, die werksfeer, ja, soms gaat het wel eens mis. Er is wel eens een redacteur met slaande deuren en juridische procedures weggelopen bij Argos. Maar ik vroeg aan Max hoe hij kent natuurlijk heel veel redacties. Heel veel radioredacties, heel veel schrijvende redacties. Vergelijk dat nou eens met de sfeer die je bij Argos hebt aangetroffen. Wat vind je daar dan van?
En dan zei hij het volgende.
Maar de enorme persoonlijke haat en nijd over niks heb ik eigenlijk niet meegemaakt bij Argos. Het ging dan toch wel, als er hoogoplopende discussies waren, ging het dan ook wel echt over verschillende journalistieke aanpak. Terwijl vaak gaan ruzies in de journalistiek toch heel ordinair over wie is hier de baas, jij of ik.
De inhoud was bij Argos toch altijd het belangrijkste, denk ik dan.
Ja, wat niet uitsluit dat je best enorme ruzie met elkaar kunt krijgen of persoonlijke weerzin tegen elkaar. Maar wat ik zelf vaak akelig vind in de journalistiek is, nou ja, wat ik net zei, dat het alleen maar een soort machtsstrijd is. Van ik ben hoger in de hiërarchie dan jij, dus je hebt naar mij te luisteren. En dat heb ik bij Argos nooit meegemaakt. En dat zie je het Argos. Ik herinner me van alles, vooral gezellige etentjes. En nou, die waren er bij Argos ook. Dus mensen die denken dat ze wel hele strenge onderzoeksjournalisten zijn, kan ik geruststellen. Het was er ook gezellig. Een aardige redactie, lieve mensen.
Tja, zouden er veel mensen zijn die zo'n beeld hebben van de redactie van Argos? Exclusief Max van Wezel. Van als tobbers, Max, die Max al het leed zegt van de wereld op hun schouders met zich meedragen. Ja. En nee, denken jullie dat dat het beeld is van een onderzoeksjournalistieke redactie? Huub, kijk me verbijsterd aan.
Nou, ik ben nog steeds, ook al als ik nu weer hoor, een beetje ontroerd op wat hij zegt. Ja, en, ja, wij proberen, denk ik wel, om ook een positieve sfeer in een groep te hebben. We hebben een beroep, hè, waarbij je soms moet scoren of zo. Waarbij ook nog wel eens de neiging is bij mensen om ellebogen te gebruiken of zo. Zichzelf te profileren. Wij proberen, denk ik, toch wel gewoon ook echt een groep te zijn. Een collectief te zijn. Wat we doen, gewoon samen te doen. Elkaar te steunen en zo. En ik vind het, ja, ik krijg er een beetje kippenvel van. Ja. Als hij het ook zo ervaren heeft. Zo hoor ik een beetje zijn woorden.
Ja. En Max is ook wel heel erg altijd wel op zoek naar die harmonie.
Ik wil net zeggen, die is ook wel een beetje het cement dan, hè, van zo'n bouwwerkje.
Ja, hij werd ook wel zenuwachtig als er fricties zouden zijn tussen ons. Of als hij merkte dat dingen niet goed liepen. Was hij de eerste die dat dan wel besprak of probeerde ons weer samen te krijgen. Ja. Zo, dat vond hij dat ook moest.
Ja.
En niet te beroerd om tot het laatst te blijven op feestjes.
Ja. Swingend en al, hè? Dansend.
Dansend. Zelfs toen hij ziek was nog.
Ja, tot op het laatst.
Nieuwjaarsreceptie was hij een van de laatste die
dat
nog
werd
de
gisteren op zijn begrafenis ook nog even gememoreerd.
Ja. Ja. Ongelooflijk.
Prachtig.
Door de schoonmakers naar huis gestuurd.
Zo is het. Lieve collega's, Huub Jaspers van de Boer, Kees van den Bos en Erik Arends. Erik die overigens vanaf volgende week Argos presenteert. Dit was een speciale uitzending van Argos vanwege het overlijden van journalist Max van Wezel. Onze fantastische, kundige, grappige, maar bovenal ongelooflijk aardige en lieve collega. Het is afgelopen uur uitgebreid gememoreerd. Max van Wezel had de gave om taaie, ingewikkelde onderwerpen kraakhelder en heerlijk eenvoudig te presenteren, zonder pretenties of dikdoenerij. Hij hield Argos regelmatig bij de les als de makers weer eens dreigden te verzuipen in al te kleine details die zij zelf stuk voor stuk van belang achten, maar die voor buitenstaanders niet altijd even helder waren. Het is wel fijn als de luisteraar het nog een beetje kan begrijpen, zei Max dan. En 9 van de 10 keer had hij daar groot gelijk in. En nu is dat baken weg. Max van Wezel is niet meer bij ons. Maar zijn lessen en zijn prachtige stem gaan nooit verloren. En die stem verdient nog 1 keer het laatste woord.
Ik dank u wel. En dit was Argos op deze zaterdagmiddag. Meer onderzoeksjournalistiek morgenavond bij Reporter Radio tussen 7 en 8 op Radio 1. En wij zijn er volgende week zaterdag weer om 2 uur tot 3 uur. Ik wens u een goed weekend.